We zijn bezig om naar het boek Nehemia te kijken. Onder de titel Investeren in een verbrand huis. Dat slaat op de verwoesting van Jeruzalem. En dat investeren is dat wat Nehemia, maar ook Esdra, mannen uit de tijd van Daniël, iets later, hebben gedaan om en de tempel te bouwen, dat is meer het karakter bij Esdra, en de stad te herbouwen en de muur te herbouwen, dat is meer wat in het boek Nehemia te vinden is. Dus investeren in een verbrand huis. En we proberen daar ook de praktische les in te vinden voor vandaag. Want als er iets kapot gemaakt wordt door de tegenstander, dan is het wel het getuigenis van onze Heer Jezus. Jeruzalem was destijds de stad van de grote koning. Zo noemt het Nieuwe Testament die stad. Maar daar was de tempel, daar wilde de Heere, daar wilde Yahweh wonen. Daar wilde hij gediend worden. En het was een doorn in het oog van de tegenstander dat er een stad was, bijna geheel gewijd aan Yahweh, aan de Heere zelf. En door de koningen aan te vuren om verkeerde beslissingen te nemen, verkeerde routes te kiezen, is daar een vijandige sfeer ontstaan waardoor de stad uiteindelijk helemaal stuk geslagen is. Dat is in de tijd van Nehemia door de koning van Babel, Nebukadnezar, gebeurd. De voornaamste jongelui, de belangrijkste figuren, de veelbelovenden, die zijn meegenomen naar Babel. Die kregen daar een heropvoeding. En het heeft volgens het boek Jeremia 70 jaar moeten duren. En dat is ook geweest. En nu mochten ze terug. In de koningen van Iran, notabene, mochten ze terug naar Jeruzalem. Dat zou vandaag een compleet wonder zijn als dat zou gebeuren. Maar toen gebeurde het wel. Alhoewel er ook vanuit Iran enorme tegenstand is geweest. Bijvoorbeeld door de meneer Haman, de Jodenhater, die in die tijd probeerde om het hele volk in één keer uit te roeien. Maar toch, Esdra mocht terug, Nehemia mocht er terug, kregen toestemming, kregen een soort vrijbrief mee en mochten zelfs op staatskosten allerlei materialen halen en de bouw gaan aanvangen. Maar vanaf het moment dat ze gingen beginnen, was daar vijandschap. Tegenstand, een enorme druk. En het is bijzonder dat dit boek ons gegeven is. Bij elke opwekking, voor zover ik weet, ooit, waar dan ook, plaatsgevonden, is dit boek een soort leidboek, een leidraad geweest. En ik geloof ook stellig dat dat vandaag nog bijzonder belangrijk kan zijn voor ons allemaal, om juist nu er van alles gebeurt ook in de gemeente, in, laat ik het anders zeggen, in de plaatsen waar de Heere gediend wordt, waar zijn naam bovenaan staat, om daar vol te houden. De onderwerpen van vandaag, we zijn daar al een poosje mee bezig, zijn de hoofdstukken 5 en 6. Uit het Nehemia-boek. Ik ga er in ieder geval een klein beetje van voorlezen. Nehemia 5. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden: onze zonen, onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we gaan zien. En ook moeten we graan zien, sorry hoor, dat is verkeerd gelezen van mij. Moeten we graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden: wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden, onze huizen tot onderpand te geven, zodat we aan graan kunnen komen tegen de honger. Het is dus een financieel probleem. En het blijkt dat mensen in hun eigen gelederen behoorlijk wat rente gevraagd hebben. Dat ga ik ook lezen uit hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 10. Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld aan graan aan hen tegen rente. Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. Ik stop nu met lezen. Er is dus gedoe ontstaan tijdens het begin van een herbouw, niet eens voltooid, maar daar komen al wrijvingen. En die wrijvingen hebben te maken met financiële en met sociale dingen. En dus het hele merkwaardige, dat kent u waarschijnlijk, als u in het boek Handelingen kijkt, het begin van de gemeente, een schitterende start, uitstorting van de Heilige Geest en buitengewone dingen. Maar als u dat echt even doorleest in het begin van dat boek, dan vindt u daar gemor van de Griekse weduwen, ook weduwen, ook de armen kregen te weinig. Er werd niet goed verdeeld. Er was geen zorg voor. Dat liep helemaal uit de hand. Dat is een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Een voorbeeld uit het Oude Testament is het ook. Als het volk in de tijd van Mozes uit de woestijn in het beloofde land kwam. Jozua was intussen daar leidsman geworden. En ze gaan naar Jericho, dan mogen ze de stad op de manier van Jahwe veroveren. De manier van de Heer, dat betekent ze hebben niets gedaan. Ze zijn er alleen omheen getrokken. Maar op een bepaald moment, de zevende dag, hadden ze weer een rondje gemaakt rondom de stad. En zelfs 7 keer. En toen viel de muur. En ze mochten alles meenemen, nog sterker, ze moesten alles meenemen. Al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer. Ze moesten het allemaal meenemen. En dat moesten ze voegen bij de schat van het huis van de Heer. En wat gebeurde? Achan, u kent misschien die naam in dit verband. Die heeft goud en zilver en ook wat kleding voor zichzelf genomen. En heeft het verstopt in zijn eigen tent. Hij bracht het wel in een tent, maar niet in de tent van God. Maar in de tent van zichzelf. Weer hetzelfde probleem. Een financieel probleem. Of een financiële ontwikkeling. Tegen het plan van Jahwe in. Het is razend moeilijk. Zei een bekende evangelist. Voor mij bekend. Is al lang overleden. Om een Hollander tot bekering te brengen. Want het laatste wat van een Hollander tot bekering komt. Zei hij vroeger. Was zijn portemonnee. Ik ken hem, ik heb hem goed gekend. Kees Vink is zijn naam, hij mag best geëerd worden, want hij heeft prachtige dingen gezegd. Maar dit was ook een van zijn uitspraken. En daarmee bedoelde hij, kijk, als het om zonde gaat, dan zijn we ineens, ja, dat moeten we oplossen, dat moeten we zien kwijt te raken. Maar om te zeggen, we moeten handelen zoals de Heer Jezus handelde, of wij moeten handelen zoals Paulus handelde, met geld omgaan zoals zij dat deden. Ja, dat is een heel ander probleem. De vijanden in de tijd van Nehemia, dat waren de Ammonieten. En daar gaat het om bezit. Je vermogen, wat je hebt. Moabieten, dan gaat het over wie je bent. Het ik-leven, trots, hoogmoed, op jezelf gericht zijn. De Filistijnen, die waren half godsdienstig. Een beetje, weet je. Niet te veel. Eigenlijk noemen we dat vandaag naamchristenen. Ze worden wel onder de noemer christelijk gevat. Maar ze hebben geen relatie met de Heer Jezus. En geen relatie met God de Vader. Filistijnen zijn ook uit Egypte gekomen. Ooit. Maar die hebben nooit geschuild achter het bloed van het lam. Weet u? Zoals de Israëlieten uit Egypte gingen en schuilden achter het bloed van het geslachte lammetje. Zo waren ze behouden voor de verderfengel. Die kwam niet bij hen. En de Filistijnen laten eigenlijk zien dat er ook een soort religieus leven kan zijn. Godsdienstig leven. Maar zonder die relatie. Zonder dat fijne van het geslachte lam. En onze Heer Jezus is dat paaslam. Het paaslam is Christus wordt ook ons Pascha, zegt het Nieuwe Testament. Christus is geslacht. Die vijanden van toen, met die namen van Moab en de naam van Ammon en de naam van de Filistijn en ook nog van de Arabieren, dat is de wereld, die hebben helemaal niks, als het om geloof gaat. Die vijanden vertalen zich ook in de behandeling van elkaar. Dat vind je ook terug in het omgaan met elkaar. En dat is nu precies wat hier gebeurt. In hoofdstuk 5 van dit Nehemia-boek vind je, eigenlijk is de hersteltijd pas begonnen, nog maar net aangebroken. En dan krijg je dit. Wat ik zo pas zei, die eerste grote clash in de gemeente was al toen dat gemopper er was over geld. Ananias en Safira, ook in het begin van de gemeente, die hebben tegen Petrus gezegd dat dit de opbrengst van hun verkoop was. Maar het was niet de opbrengst, het was de helft. Dat had wel gemogen. Niemand wordt ooit verplicht om alles wat hij heeft of wat hij krijgt door een verkoop, om dat te geven aan de Heere. Maar je moet niet zeggen dat het allemaal voor de Heere is. Dat je het voor de Heere gedaan hebt terwijl je de helft voor jezelf houdt. Dat is het punt. De Heer Jezus, van hem staat in de Bijbel dat hij die rijk was om onzentwille arm geworden is. Om ons die arm waren rijk te maken. En de Heer Jezus vertelt een gelijkenis dat er een koopman was die een hele schone parel zag en het zo kostbaar vond dat hij alles verkocht wat hij had om die ene parel te bezitten. En als u doordenkt en doorleest, dan komt u tot de conclusie dat het daar over de gemeente gaat. De gemeente is in het oog van de Heer Jezus zo kostbaar geweest, dat hij alles verkocht wat hij had om die gemeente voor zich te werven. En Paulus heeft op zijn wijze daar inhoud aan gegeven. Hij was tentenmaker. Nou, dat was hij niet. Hij was student in de theologie vroeger, had aan de voeten van Gamaliel les gekregen, had daar enorme furoren gemaakt, een veelbelovend iemand, maar hij laat het allemaal achter en al wat winst voor mij was, alles wat winst voor mij was, schrijft hij aan de Filippenzen, heb ik om Christus willen schade en drek geacht en ik acht het nog voor vaderlus, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heer. Daar zie je Paulus precies hetzelfde doen wat de Heer Jezus deed. Alles geven wat je hebt om de eer van onze Heer Jezus voorop te zetten. Dus het contrast is heel scherp. En vanaf het moment dat wij verlangen naar een opwekking, dan zullen we ook moeten durven zeggen, Heere, wat we ook hebben. En dat is niet alleen de mogelijkheid om met je handen te metselen bijvoorbeeld, of om met je handen fluit te spelen, of met je mond dat te doen, of wat ook te doen, maar dan is het ook, Heer, wat ik ook heb, het is van u. Bovendien maakt de Heer Jezus heel scherp in Lucas 16, dat geld en het vermogen iets is van een ander. Dat is niet van ons. Maar het ware van ons, dat is heel wat anders. Dat is het echte. Dat is dat wat met het Vaderhuis te maken heeft. En met de hemel. Waar onze schat is. Waar geen dief komt. Geen inbreker. Waar ook niets door mort wordt aangevreten. Daar ligt onze schat. Ik dacht bij de voorbereiding aan wat we vandaag vaak lezen over bitcoins. Bit is een term uit de computerwereld. Het allerkleinste eenheidje, dat is een bit. En bitcoin, dat heeft te maken, dat weet u natuurlijk, met geld, met munten, met wisselgeld. Bitcoin is een heel klein beetje. En daarmee wordt vandaag gehandeld. En nog sterker, de criminelen laten zich in veel gevallen uitbetalen als er omgekocht wordt. met bitcoins. Ze stellen daar waarschijnlijk meer belang bij. Want voor de bitcoins is geen centrale bank. Dat bestaat helemaal niet. Dit is gewoon een virtuele wereld. Met vage dingen. Het is ook, wat experts zeggen, gevaarlijk. Want je weet maar nooit wat dat morgen doet. Maar goed, zo'n term. En dat schrijf je, dat wordt je bid met BIT. Dat is geen lesgeverij, maar dat leest u zelf ook. Maar stel u dat eens met een D zou schrijven, BID. En dat BID is gewoon vertalen met boven ieders denken inhouden, dus lettertjes benoemen. Vertaling van mij. Maar misschien ben ik niet eens de eerste die dat bedenkt. Daar gaat het mij ook niet om. Maar dan heeft het te maken met onze schat in de hemel. En daar is wel een centrale bank. Dat heeft niets met de Nederlandse bank in Amsterdam te maken. Dat heeft te maken met wat in de hemel is. Onze schat is in de hemelen bewaard. En dat is dat geweldige werk van de Heer Jezus. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Daar is de Heer Jezus. Daar spreekt de Heer Jezus. Daar is Hij verhoogd. Daar is Hij aan de rechterhand van de Vader. Nou, boven ieders denken. Nou, investeer dan in die eenheden. Bitcoins. Maar dan met een D. Leg je aandacht en je nadrukkelijkheid daar. En laat dan het echte, het ware, je gaan beheersen. Want dat wat hier op aarde vermogen is, de Jezus vertelt daarvan, dat is een rijke meneer die denkt van mijn schuur is te klein, dus schuurtje afbreken, hele grote schuur weer bouwen, maar in diezelfde nacht stierf hij. Voor wie is het dan? Dat zijn de voorbeelden uit de Bijbel. En laten we nu ook, als het gaat om een opwekking, eens gaan bedenken wat onze eigenlijke bedoeling is, en wat ons eigenlijk als toekomst voor de ogen staat. Voor wie doen we het? Ja, maar ik kan toch niet bij de bakker zeggen, ik geloof in de Heer Jezus en ik kom in het huis van de Vader. Ik ben een koninklijk kind. Die bakker zal zeggen, nou, ik heb liever een euro dan jouw verhaal. Dit soort termen kent u wel. En er zijn ook wel extremen geweest die misschien wel zo gepraat hebben, maar dat komt ook niet over. Ik bedoel dat niet extreem en ook niet raar. We moeten natuurlijk brood hebben en we moeten daar ook voor betalen. En we zullen dus die bakker en de kruidenier toch met bare geld moeten betalen. Maar wat is uw visie? Wat is het meest waardevolle voor u? Is dat schilderij wat mogelijk een duplicaat is van Rembrandt of een plagiaat van Gogh. Wat is uw vermogen? Waar gaat het om? En wat is uw hart? En hier vinden we echt een stukje opsomming. En de duivel probeert altijd met deze kwesties om de oren te slaan. En verlamd raak je erdoor. Dat betekent dat je even in de discussiesfeer komt. Het probleem moet opgelost, er moet van alles gebeuren en er moet van alles ook van stal gehaald worden. Deze dingen vind je in Nehemia 5, dus eigenlijk aangereikt. En daarom is het niet zomaar een verhaal van, ja, dat is ook stom, dat het daar toen, juist daar toen gebeurde. Want ja, dat is toen ook inderdaad toen gebeurd. Maar dit heeft een veel verdere betekenis voor iedereen. En dan volgt in hetzelfde hoofdstuk, in Nehemia 5, het getuigenis van Nehemia zelf. Dan is het niet meer over dat probleem, maar overigens zegt vers 14, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het 20e jaar tot het 32e jaar, daaruit blijkt dus dat hij daar 12 jaar is geweest, dat vind je in de tekst dus terug, heb ik en mijn broers het brood bestemd voor de landvoogd niet gegeten. Dus ze hadden recht om iets te eisen, om belasting als het ware te vragen, om de zorg te vragen en dat moest geleverd. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dus niet op zijn strepen gestaan. Eerdere landvoogden, zegt vers 15, die hebben dat wel gedaan. En die hebben het soms heel erg zwaar gemaakt. En aan het eind van vers 15, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Dus uit eerbied, uit respect voor Jahwe, die alles gaf, zonder iets terug te vragen. Dat moet je je goed realiseren. Hij heeft het beste van hemzelf, hij heeft zichzelf gegeven, om jou voor altijd gelukkig te maken. Dat is gebeurd, of je mag het gaan geloven, dan is het ook nu voor jou. Maar hij heeft alles gegeven wat hij had, om jou gelukkig te maken. Kun je dat dan ook niet doen? Nou, ik wil niet doordrammen. Het gaat niet over de collecte, begrijp je wel. We houden helemaal geen collecte in de zin van, je moet even geld op tafel komen voordat je verder mag. En dan gaat Nehemia zeggen wat er dus elke dag door hem opgehoest wordt. En wat er dus gebeurt is dat er een hele horde mensen elke dag bij hem aan tafel eten. Nou, iets daarvan vind je terug bij die, ja, dat is de Heer Jezus die mevrouw ziet bij de tempel waar ze een paar muntjes doet in de offerkist. De rijken hebben veel geld erin gestopt, zegt hij. Maar die arme weduwe heeft haar leeftocht erin gegooid. En dat wordt in de hemel geregistreerd. De Heer Jezus vertelt van een rijke jongeling. Het zijn allemaal voorbeelden. En had hem lief. Eén ding ontbreekt je nog. Verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. En kom hier en volg mij. De Heer Jezus vertelt van een barmhartige Samaritaan. Die wel stopt. Zijn eigen rijdier ter beschikking stelt. Geld ter beschikking geeft. Om deze in de handen van rovers gevallen man te verzorgen. In een soort logement. Dat zijn de beelden. En dan wordt de vraag gesteld, ben jij wel zo'n naaste? Ben jij wel iemand die zorg heeft, die dit kan inbrengen? Als we het hebben vandaag over investeren in een verbrand huis, dan is dit ook onderdeel. Dat is een heel hoofdstuk daaraan gewijd. Het tweede hoofdstuk, we hebben dat in onze schema's daaraan gekoppeld, is hoofdstuk 6. Nehemia 6. Daar ga ik ook een paar teksten van lezen. Het gebeurde toen Sanballat en Tobia en Gesem de Arabier, daar kom je die vijanden allemaal tegen. Ik heb ze eigenlijk al genoemd en ook de uitleg erbij gegeven. En de overige vijanden het ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst. Dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Ze dachten mij echter kwaad te doen. En toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig. Ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik het nalaat en tot u kom? Zij stuurden op deze wijze wel 4 keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Dit is zo bijzonder dat we dit moeten vasthouden. Ik wil dat zo graag duidelijk maken. Ik denk dat de vijand zo nu en dan de tactiek compleet verandert. Aanval, scherpe woorden, behoorlijke druk. Proberen iets kapot te maken en nu ineens een soort compromisvoorstel, zou je zeggen. Ik weet niet of u bekend bent met politiek in Nederland, maar dat wordt wel eens polderen genoemd. En dat betekent dat er een soort overlegorgaan komt en dat je links en rechts met elkaar gaat praten tot een overeenstemming komt. Democratie zit daar vlakbij. Hoe redden we het? Hoe kunnen we dit klaarmaken? Maar het poldermodel, het overlegmodel, is in Nederland sterk, sterk vertegenwoordigd. Zodra het een kwestie is, we gaan een commissie benoemen. Nou, en van een commissie komt een subcommissie. En dan ben je voorlopig anderhalf jaar verder en er wordt alleen maar gepraat. Er gebeurt niks. Sorry hoor, ik ben te kritisch. Maar ik wil alleen maar zeggen hoe het heel vaak gaat. Bij elke kwestie kom je er bijna tegen. En nu komt de vijand met het verzoek, we moeten een conferentie beleggen. We moeten er eens over praten. Dus de Nehemia gestuurd, door je werk, zo zag hij het zelf en zo was het ook eigenlijk. Zeg, ik mag dat doen, ik heb toestemming notabene. Maar de vijand is het daar niet mee eens. En wat gebeurt er dan? Commissie benoemen. Nou, ik zou je zeggen, ik loop al een paar jaar mee in christelijke kringen, in evangelische kringen. En dat gebeurt daar ook. En maar praten. Praten over een actie, over een nieuw plan. En ja, maar als we wat willen, dan moet er. Nee, er moet een orkest bij, of er moet een heel oratorium aan toegewijd worden. Of van alles wordt er gedaan, maar er is geen enkele uitvoering. En er is eigenlijk niks gedaan, alleen maar praten over. Praten over het werk, praten over de schade, praten over de muur die zo stuk is, praten over al die gaten die geslagen zijn ooit. Het is praten, praten, praten. Maar handelen, nee. 4-5 keer werd zo'n uitnodiging aan Nehemia gestuurd. We moeten een overleg plegen, we moeten een conferentie beleggen en Kefirim uitgenodigd. Nou, je zou kunnen zeggen, nou, nu zijn we verder. Nu gaat de vijand mij uitnodigen om met hun te komen praten. Nou, dat is een stap vooruit, toch? On speaking terms. Nou, vergeet het maar. Hij zegt, nee, waarom zou ik het werk stil laten liggen omdat ik naar u kwam? Ik ben met een groot werk bezig, ik kan niet komen. Ik zal u een voorbeeld noemen. Dat heeft me gebeukt behoorlijk toen. Jaren geleden waren er grote zorgen en grote moeilijke dingen, veel moeilijke dingen in de Achterhoek van Nederland. Ik spreek tot u. Het is een toespraak die in Dinxperlo wordt uitgezonden. Die weten er alles van. Als er wat oudere mensen zijn, die kunnen zich dat herinneren. En samen met andere broeders die dan fulltime bezig waren, werd ik ook betrokken in allerlei gesprekken, in allerlei overlegavonden. Ik weet nog dat ik in die tijd een brief kreeg van broeder Henk Blok. Ik wil zijn naam noemen omdat ik hem graag wil eren. Broeder Henk Blok was eigenaar van een drukkerij in Dieren in die tijd. Ik weet echt niet of dat nog bestaat, maar dat zou best kunnen van wel. Maar die was ook directeur bij het Zoeklicht en hoofdredacteur van het blad Zoeklicht. U kent het blad. Ik had contact met hem en veel gesprekken met hem. Er waren veel dingen gemeen. Ik bedoel, ook emotioneel waren we, denk ik, echt op één lijn. Hij schreef me een brief. Dato, luister. Ik zal je een verhaal vertellen. Dus ik kreeg een verhaal, maar hij vertelde een verhaal van zijn vader. Zijn vader was fulltime in het werk van de Heere bezig en had een hele omvangrijke correspondentie. Kastenvol. Bewaarde dus steeds een kopie van al die dingen en het originele schrijven van anderen ook. Mijn vader zei, omdat hij naar een kleiner huis moest, zou mijn archief bij jou in de drukkerij mogen staan in Dieren. Ik zei, kom er maar, ik kom het wel halen. Het hele archief van mijn vader is in de drukkerij in Dieren neergezet. Hij zou komen kijken om het uit te zoeken, is nooit geweest. Toen gingen wij met de drukkerij van het ene pand naar het andere, moesten we het grote pand. En toen vroeg ik me af, moet ik het archieven van mijn vader ook meenemen naar dat nieuwe pand? Ik denk, nee, mijn vader is daar niet geweest, komt in het nieuwe pand ook niet. Ik moet er wat mee. Ik heb het archief bekeken. En ik ben geschaamd. De meeste brieven begonnen met geliefde broeder in Christus of zoiets. En aan het eind ook wel met hartelijke broedergroeten. Maar ertussenin was het eigenlijk gewoon niet goed. Ik heb toen besloten om het te verbranden. Dus op een bepaalde zaterdag, vrijwel windstil, heb ik niet zo ver van mijn huis, waar een droge sloot was, het hele archief van mijn vader naar die sloot gekruid met kruiwagens. En daar heb ik de fik erin gestoken. Daar heb ik het vuurtje erin gestoken. En hij schreef toen, ik heb wel eens gelezen dat bij het offer van Abel de rook recht omhoog ging. En bij het offer van Kain de rook zo'n beetje deze kant op of die kant op overdwars weg waaide. De rook van dit offer, schreef hij, kon heel mooi puntig zijn, we gingen rechtstreeks naar de hemel. En daar bij die droge sloot heb ik de Heer een belofte gedaan. Ik zal 1 keer zeggen wat mijn mening is en hoe ik erover denk. En daarna ga ik door met mijn werk. En toen kwam het punt. Daarvoor, je moet 1 keer zeggen wat je daarvan vindt. En daarna moet je gaan werken. Nehemia, ik heb een groot werk te doen en daarom kan ik niet komen. We kunnen eindeloos teruggrijpen op toen en die en daar. Van alles. En het werk ligt stil. Eindeloze praterijen. En er gebeurt niks. Als het om opbouw gaat, als het om herstel gaat, als het om opwekking gaat, dan moeten we nu beginnen. En dan moeten we niet gaan overleggen. En er moeten mensen zijn die de hand op de ploeg slaan, die voorop lopen en die inderdaad doorgaan en zich niet laten ophouden. Ik heb een groot werk te doen, zei Nehemia, en daarom kan ik niet komen. Nou, als je dan niet reageert, en dat blijkt uit de tekst in Nehemia 6, of 4, 5 keer hebben ze dat gedaan, en toen stuurde Sanballat vers 5 van hoofdstuk 6, op dezelfde wijze voor de 5e keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand. Dat betekent dus dat het een soort, het werd nu gepubliceerd. Dus niet meer een privé heen en weer post gaande en komen. Maar een open brief. En daar wordt dan in gesuggereerd. Dat wordt dan ook door een naar meneer Gasmu of Gesem bevestigd. Dat de Joden in een opstand zijn gekomen. En u bent daar aan het bouwen en volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Dus de man die zich helemaal leeg gaf, die diende, die zijn vermogen niet eiste, maar uitgaf voor de zaak van de Heer, die wordt dan beticht van, je wilt zelf baas zijn. Nou, ik zou je eerlijk vertellen, als je ergens begint, we hebben diverse keren geprobeerd om ergens een gemeente van de grond te krijgen. En ik heb ook een aantal keren gehoord, je wilt zelf de baas zijn, het is jouw club. Het is precies hetzelfde, dit komt iedere keer voor. Zodra je iets doet in herstel, dan krijg je op je kop, alsof jij voor jezelf, voor je eigen gerief, dit soort dingen doet. Je wilt er zelf beter van worden. Nou, dat is de hele wereld. De hele wereld doet niets dan om er zelf beter van te worden. Iedereen wil wel wat doen als je maar wat overhoudt, wat extra's ervoor terugkrijgt. Maar geven zonder iets terug te krijgen, dan is er maar 1 die dat doet. Dat is Jehovah zelf, dat is de Heere zelf, die zijn eigen zoon gaf. Het beste wat hij had, het liefste wat hij had. Zo is het. En dit denken is bij een opwekking essentieel, dat je je vasthoudt. Natuurlijk komen dan de beschuldigingen, ja, dat zeg je wel, je doet alsof, maar je wilt er zelf beter van worden. Deze dingen liggen in het verlengde van die financiële kwesties die we net in het vorige hoofdstuk hadden. Nou, Nehemia zegt, er is niks van waar. Ze hebben zelfs een profetes, zegt vers 7, gehuurd om dit soort uitspraken te doen. Een valse profetes wordt geroepen. De profeten van de Heer werden eeuwen genegeerd soms, in de geval tijden. En u die de profeten dood en stenen wie tot u gezonden zijn, u hoort het in het Nieuwe Testament zeggen. En dan komt er ineens een profetes, en die moet het dan even bevestigen dat Nehemia verkeerd bezig is en alleen maar aan zichzelf denkt. Er is dus niets van waar. Ze allen, zegt vers 9, wilden ons bevreesd maken, want hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden, wel nu, maak mijn handen sterk. Dus een heel kort, tussen de regels door, gebed, maak mijn handen sterk. En dan komen er ook nog mensen, in het huis van Semaja kwam Nehemia binnen, en die had zichzelf opgesloten. En die zei, laten we elkaar ontmoeten in het huis van God. Binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. En vannacht komen ze om u te doden. Zelfs uit eigen gelederen komen mensen. Ja, maar ik heb ook een profetie. Denk je dat jij de enige geestelijke bent? We zijn ook van de Heere. We moeten in de tempel. We moeten de deuren dichtboenen. Maar het plan doorzag Nehemia. Hij zegt, nu zeg ik het met mijn eigen woorden. Ik ben helemaal geen priester. Ik mag daar helemaal niet binnen gaan. En als ik er wel naar binnen ga, dan ga ik een gebod van de Heer overtreden. Dus dat klopt van geen meter. Ik zeg het dus nu in mijn eigen taal. Maar van binnenuit dit soort aanvallen. En hij zegt in vers 11, maar zou iemand als ik vluchten? Ik kan dat niet weggaan. Ik ben er hierheen naartoe gekomen om te bouwen, om te investeren in dat verbrande huis. Zodra u iets doet voor de Heer Jezus, nou ga er dan voor. 100%. Niet half. En ook niet in de luren laten leggen door wie dan ook en door wat dan ook. Dit is het gevaarlijke van de vijand horen. Nou, dat gebeurt. Die vijanden, die zijn er. En die hebben in dit hoofdstuk mensen om zich heen gekregen. Vlakbij, mensen die bevriend waren met Nehemia. Die waren zich gaan verbinden aan de vijanden. Schreven over Nehemia naar de vijand. En vertelden bij Nehemia de mooie woorden van die vijand. Ah, het is toch wel een aardige man. Hij bedoelt het goed hoor. En je moet ook rekening houden met hen en met hun gevoelens. Want het lijkt wel onze tijd. Hè? Zo gaat het nu nog. Verzachtende omstandigheden. Dit proces, hier geschetst, komt vandaag voor. En laten we nu eens ophouden. De enige taal die we eigenlijk naar elkaar toe moeten bezigen, gebruiken, is de taal van Jehovah zelf. We noemen dat wel eens de taal Kanaans. Dat betekent de taal van de schrift, de taal van de Bijbel. Het woord van God moet spreken. En niet wat mensen zeggen. Ook niet wat mensen voelen. Ook wat de vijand daarvan vindt. Dat we ons gaan inleveren. Ja, maar bedenk nu eens hoe dat bij die lui overkomt. En dan gaan we daar weer over debatteren. Komt er weer een psycholoog bij. En dan moet er weer een hulpverlener komen. Lieve mensen, laat dat eens eindelijk helder en klaar worden. We staan op vijandig terrein. We hebben te maken met vijanden die rondom ons zijn. En die helemaal niet willen dat hier iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Hier moet een soort gevestigde rust zijn, zodat niemand praat. Alsof het een soort, laat maar zeggen, kerkhof is. Dat zijn een hoop mensen daar gelegen, maar ze zeggen niks. Dat ongeveer willen ze. Als het maar dood is, als het maar niet leeft, als het maar niet sprankelend is en niet fris is. Zo gaat het hier verder. Dit verhaal van Nehemia 5 en 6, investeren in een verbrand huis, is een wezenlijke opdracht. Doe dat dan. En laten we nu niet gaan debatteren. Maar laten we de hand aan de ploeg slaan. Laten we beginnen. Bij vandaag beginnen. Nu beginnen. En nu gaan zeggen, we willen voor de Heere aan de slag. Wat zou voor de Heere aan de slag zijn betekenen? Ik heb het al gezegd. Bij hoofdstuk 3 hadden we als eerste poort die hersteld werd de schaapspoort. Dat de offers weer in Jeruzalem kwamen, dat is de schaapspoort. En dat er offers binnenbrachten, niet dat er kudden naar buiten gebracht werden. Er waren helemaal geen kudden in Jeruzalem. Er werden offerdieren naar binnen gebracht, zodat God zelf, Jahweh zelf, aanbidding kreeg, grootmaking, hulde en lofuitingen kreeg. Dat is het eerste. Laten we dat dan doen. En laten we de Heere aanbidden. De Heer Jezus zegt tegen een Samaritaanse vrouw in Johannes 4. De vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen debatten. Hij zoekt geen bekwame debaters. Hij zoekt geen mensen die het alleen maar in theorie overal over hebben. Hij zoekt aanbidding. Wat is aanbidding? Dat we de vader vertellen van de Heer Jezus. Dat we hem vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. Hoe schitterend hij is. Dat is het hart van de vader laten genieten. Daar geniet hij van. Dat is mijn vreugde, dat dit gebeurt. En laten we dit ook als les meenemen. Schets van 5 en 6, samengevoegd. Er zijn een aantal problemen, die doen zich altijd voor. Op het moment dat je begint, en dat is een financiële kwestie onderling, een hele gevaarlijke, maar het wordt ingegeven door diezelfde vijandige elementen. En er is een omgeving buiten die aanvankelijk heel grof geweld heeft gebruikt, maar daarna overgaat naar, wat we noemen wel eens polite praten. Dat is heel vriendelijk, een beetje alsof ze iets willen bereiken, een beetje liefdevol. Maar ze zijn niet liefdevol. Hun motieven zijn nog steeds precies gelijk. En laat je niet in de luren leggen. Die vijand is er. De Bijbel zegt heel expliciet dat de duivel, de Satan, de overste van deze wereld is. En als je op zijn terrein bent, en mensen die onder zijn hoede en onder zijn vlag hebben gewoond en gewerkt, om die daar vandaan te krijgen en vandaan te halen, bekering, ommekeer, andere kant op gaan, dan wordt hij boos. Dan kunt u echt de klok op bijzetten. En dat is ook wat er vandaag gebeurt. Iedere keer opnieuw. Soms grof. Soms filijn, gemeen. Beetje stiekem. Maar toch het gebeurt. En nu dit voorbeeld. Hou vol. Wees bemoedigd. Wees standvastig. Ga door. En laat je niet afhouden van dat wat jij voor de Heere kunt doen. De Heere zegene je in alles. Amen. Ik wil nog graag bidden. Onze God, onze Vader, ik wil u danken dat we met Nehemia 5 en 6 in onze handen bij u mogen komen. En mogen vragen of we de lessen leren die toen geleerd moest worden. Dingen die toen gebeurden, gebeuren nog. Uw woord is hetzelfde, is voor vandaag levend en krachtig. En het snijdt uiteen van één gedachten en overleggingen. De harten worden openbaar. We willen u danken voor uw woord. We willen u laten spreken. En we willen elkaar toespreken met psalmen en geestelijke liederen en lofzangen. We willen niet wat de vijand vertelt aan elkaar doorgeven. We willen niet de hele dag over corona en over allerlei dingen praten. We willen niet over de ellende praten in de wereld. Die is er. Daar willen we wel voor bidden. Maar onder elkaar willen we spreken over uw Vader en over de Heer Jezus en over het werk van de Heilige Geest. We willen u danken dat we zo elkaar aan u mogen opdragen, ook voor de komende tijd, ook voor de komende dagen. We danken u dat we in deze tijd deze dingen mogen overwegen en mogen bedenken. We prijzen u, zoeken de dingen die boven zijn, bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. We willen hem graag zien. We willen u bidden om uw bijzondere zegen, ook over deze twee hoofdstukken die we nu mochten overdenken. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.